nadenken over een gebed wat is opgetekend in de Bijbel. De teksten die ik gebruik heb ik op sheet gezet. Maar als u een Bijbel bij je heeft, dan kun je Bijbel opslaan bij Matthäus 6. En dan lezen we vers 5 tot en met 11. Matthäus 6, vers 5 tot en met 11. De context is dat Jezus vanaf hoofdstuk 5 een van zijn beroemdste preken houdt. En die is ook bekend onder de naam de bergrede. En in de bergrede zelf, in die toespraak, in die preek wat hij houdt, legt hij onder andere uit wat het bidden is. En dan zegt hij in vers 5, en wanneer jij bidt, zult je niet zijn als de huichelaars, want ze staan gane in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar ik zeg u, ze hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw biddenkamer, sluit die deur en bid tot uw vader in het verborgene. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruikt bij dit bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want ze menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hen dan niet gelijk, want God, uw Vader, weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Bid gij dan aldus: onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Ik wil nog even een kort gebed spreken. Vader, we willen u zo bidden, ook al is het al een beetje later. We willen u zo bidden dat u ons zegt, dat u zichzelf openbaart door dit gebed. We bidden dat ik niet zouteloos zal spreken, dat de dingen die er gezegd worden, dat het haar hart mag indalen. We willen u zo bidden dat u ons zegent in het spreken, maar ook in het horen. Dat de belemmeringen die er zouden kunnen zijn, dat u die wegneemt. O Heere God, we hebben zo'n gebed dat u zich openbaart, zoals de Heer Jezus dit zo gebeden heeft, dat u zich openbaart als onze Vader. Zegent u deze samenkomst, bedouwt u de mensen die hier nou luisteren met uw Heilige Geest. We danken u Heer, in Jezus' naam. Ik denk dat er geen gebed is wat zo bekend is als het onze Vader. Als ik in samenkomsten ben, of als ik dan soms... Ik kom op plaatsen waar kerkelijke en niet-kerkelijke mensen samenkomen. En je doet dit gebed, wordt dan gebeden. Dan sta ik er altijd versteld van dat veel mensen dit gebed uit hun hoofd kennen. Het is ook een heel bekend gebed. Omdat het een gebed is waar u hoogstwaarschijnlijk ook misschien zelf mee bent opgevoed. En als er werd, als er gegeten werd, of dat er, er een maaltijd was, een warme of een... broodmelk was, of als u naar bed werd gebracht, is het misschien zo geweest dat uw ouders dit gebed hebben gebeden voor u, onze Vader, die in de hemelen zijt. En ik vind het ontzettend bijzonder om vanmorgen met u over dit gebed na te denken. Ik heb die eerste verse heb ik erbij gelezen. Je zou eigenlijk zeggen van, kom, laten we beginnen met hetgene wat de Heer Jezus zegt van, bid gij dan aldus? En dat bid gij aldus, dat gaat terug naar datgene wat hij in die eerste verse eigenlijk zegt. Wat Jezus eigenlijk hier behandelt in dit gebed en in dit onderwijs is, dat er een verkeerde manier is van bidden en er is een juiste manier van bidden. Er is een verkeerde manier van bidden en er is een juiste manier van bidden. En... Ik weet niet hoe het met u gaat, maar als ik zo'n gebed lees En ik zeg, en ik lees dan dat de Heer Jezus zegt, zoals hij hier zegt, want wanneer je bidt, zult je niet zijn als de huichelaars. Of dat hij dan zegt in een stuk verder, dat hij zegt van, wanneer je bidt, doe dat dan niet zoals de heidenen. En het liefste sla ik dit over. Omdat ik me niet zo direct wil identificeren met een huichelaar of met een heiden. En toch is het ontzettend belangrijk om daarmee te beginnen. Het is eigenlijk een ontmaskering van mijn eigen schijnheiligheid. Het is een ontmaskering van mijn vroomheid. En dat wil ik u kort uitleggen. Want wat Jezus hier doet en wat hij hier zegt, dat zijn de vreselijke gevolgen eigenlijk van zonde. Van zonde. En als we over zonde denken, dan gaat het vaak erover dat we denken dat zonde is iets verkeerds doen. Of verkeerd handelen. We brengen zonde heel vaak in verbinding met handelen en doen. Maar wat de Heer Jezus hier eigenlijk laat zien, dat is dat de zonde een neiging is. Een neiging. En ik wil u dat uitleggen. Het is de toestand eigenlijk van het hart, wat hier zo naar voren komt in die eerste verzen. Het is een neiging van de mens dat hij zichzelf in het middelpunt gaat zetten. En hoe ernstig dat is, hoe diep dat eigenlijk gaat, dat is zelfs zo dat als mensen God naderen, je moet zich voorstellen, daar is een huichelaar of een heiden, die gaat naar God toe en hij bidt. En wat hij eigenlijk doet voor het aangezicht van God, dat is dat hij zichzelf in het middelpunt zet. Hij gaat op de hoeken van de pleinen staan en hij zegt, kijk eens, ik bid naar God. De diepte van de zonde eigenlijk, die komt hier zo tot uiting. Kijk, als we over zonde nadenken, dan hebben we het vaak over mensen, over een dronkaard die niet goed met zijn vrouw omgaat. Of met mensen die stelen of doen, verkeerd doen, mensen kwetsen, ruw zijn in hun woorden, liegen, bedriegen. Maar wat ik hier zo ernstig vind is, dat de zonde zich ten diepste eigenlijk openbaart bij mensen als ze zelfs voor God staan. Als ze zelfs voor God staan. Als ze zelfs voor God staan en ze gaan op de pleinen staan en ze zeggen, ik aanbid God. Ik bid naar God. En kijk eens hoe ik kan bidden. Kijk eens hoe ik God aanbid. Het diepst van de zonde vind ik, de neiging van de mens, dat is dat er een neiging is om zichzelf in het middelpunt te zetten. Zelfs in het gebed. Zelfs als het voor het aangezicht van God is, schaamt een mens zich niet om de aandacht niet op degene te richten waar we naartoe bidden, maar dat hij de aandacht op zichzelf richt. En dat vond ik heel indringend. Dat vond ik zeer indringend. Het is zo dat dat is eigenlijk het wezen van de zonde is dat er dat we de aandacht op onszelf willen richten. Het is die zonde dat we als God willen zijn. Dat we in het middelpunt willen staan. En weet je, het is zo dat degene die op deze verkeerde manier bidt, dat is dat hij slechts belangstelling heeft en dat ik slechts belangstelling heb voor mezelf. Dat ik in het middelpunt sta met mijn vroomheid. En de aandacht die wordt niet gevestigd, zoals ik zei, op degene die het gebed uitspreekt. Of de aandacht wordt gevestigd op degene die het gebed uitspreekt en niet naar degene tot wie we het gebed richten. En dat is heel erg, zeer ernstig. Waarom is dat zo ernstig? Waarom? In een andere vertaling, soms wordt er, zeg maar, de Bijbel is in verschillende talen, is in het Grieks, het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. En dat is de grondtekst. En vanuit die grondtekst wordt de Bijbel eigenlijk vertaald. En er zijn er verschillende vertalingen. En de eerste vertaling in Nederland, dat is een iets oudere woordgebruik. En daar staat in plaats van huichelaars, staat daar geveinsden. Geveinsden is een oud Nederlands woord. Geveinsden. Ben niet zoals de geveinsden. Dat betekent veinzen, dat betekent eigenlijk doen alsof. He, als je iets veinst, dan doe je alsof. Doe je alsof. Ja, je doet alsof je God aanbidt, de geveinsde hier. En hij is eigenlijk bezig met zichzelf in de belangstelling te stellen. Hij doet alsof, de geveinsde. Hier heb ik al eens ooit eerder uitgelegd wat het betekent, wat dat voor funeste, wat dat voor een funeste uitwerking heeft op uw leven, als u veinst. En ik weet geen beter voorbeeld, de gemeenteleden die kennen dat voorbeeld, ik heb het misschien één of twee keer anders verteld, maar ik wil het nu nog eens zeggen, wat veinzen eigenlijk voor een funeste uitwerking heeft op uw leven, als je veinst, als je doet alsof. U moet zich eens voorstellen dat Jentel die groeit op en dan is het zo dat op een gegeven moment krijgt ze een fietsje. En dan doet bang dat ze valt, doen ze daarachter die wieltjes en dan kan ze zo fietsen. Maar op een gegeven moment is ze groot genoeg en dan zegt Mathieu, die zegt, weet je wat, tegen Evelien, ik probeer dat Jentel die wieltjes er vanaf doet van het fietsje en dat ze zelf kan fietsen. Nou, hij zet Jentel op de fiets en hij houdt het zadel vast en hij rent daarachteraan. En zo leert hij haar fietsen. Maar er komt een moment dat hij zijn zadel moet loslaten, want anders leert ze niet fietsen. Alleen. Dus op een gegeven moment denkt Mathieu, nou Jentel, ik denk dat het goed gaat. Dus hij laat het zadel los. En je ziet al, het gaat mis, je ziet haar zwabberen. En jawel hoor, een paar meter verder valt ze. En ze valt haar knieën kapot. Mathieu die loopt er naartoe. En hij zegt, Jentel, heb je pijn? En Jentel, hij ziet het pruilipje. Hij ziet de tranen in de oogjes. Hij ziet, zegt ze. En dan kijkt ze op en zegt ze, papa, ik heb geen pijn. Ik heb geen pijn. Weet u wat dan gebeurt? Ze sluit zich af van de troost. Ze sluit zich af van de knuffels. Het is niet mogelijk dat Mathieu zegt, kom, je hebt pijn, ik wil je troosten. Want ze zegt, nee, ik heb geen pijn. Dat is veinzen. Dat is doen alsof. Doen alsof dat je geen pijn hebt. Het erge is, als we doen alsof we bidden, dan sluiten we ons af van de liefde van God, dat God zichzelf kan openbaren. Als je jezelf in het middelpunt stelt, of je bidt in de nood, vanuit geen relatie met God, dan sluit je je af voor zijn liefde. Je sluit je af voor zijn troost. We veinzen. We veinzen. We veinzen in gebed. We doen alsof. En het bijzondere is altijd van preken, dat je eerst tegen jezelf spreekt. Dat je eerst in een week, ben ik dan dat gebed, ken ik natuurlijk uit mijn hoofd. Ik ben opgegroeid in een Rooms-Katholiek gezin. En een van de gebeden die je daar echt van buiten leert en waar ik ontzettend dankbaar voor ben, dat is het Onze Vader. Maar vaak is het een formuliergebed. Vaak is het zo dat ik zeg Onze Vader in de hemel. Ik veins te bidden. Ik veins. Ik doe alsof ik bid. En daarom is het zo belangrijk dat je zegt van, als het gaat over huichelaars, als het gaat over heidenen, dat je je daar zelf mee identificeert. Wat Jezus ook een verkeerde manier vindt, is dat de gebedsverhoring, dat zegt hij ook, dat we denken dat de gebedsverhoring afhankelijk is en de uitwerking van het gebed afhankelijk is van het feit hoe lang we bidden. Hoe mooi we bidden. Op wat voor manier dat we bidden. Hij stelt het aan de kaak. Ik heb dat wel eens soms. Hoor ik gebeden en denk, goh, wat mooie volzinnen. Wat een geweldig gebed. En dan ben je meer met de persoon bezig als met degene waar die naar bidt. Soms zeggen mensen ook, en dat is dan het bijzondere, ik durf niet te bidden. Want ik kan niet zo mooi bidden als die. Dan ben je eigenlijk even erg. Want daar gaat het God niet om. Het God gaat niet om de volzinnen. Het gaat niet om de mooie dingen. Die we kunnen zeggen allemaal. Het bijzondere is dat je het allemaal al weet. Maar dat je mag komen als een kind. Dat je mag komen als een kind. En dan zegt de Heer Jezus, die zegt dan dat we zo niet moeten bidden. En dan leert hij hoe we wel moeten bidden. Dan zegt hij, bid gij al dus. En weet hij wat dan gebeurt? Dat moet je in de context plaatsen van de dingen die dus ook in de context plaatsen van de tijd van toen. Want dat moet ingeslagen hebben als een bom. Bij alle omstanders. Omdat hij zegt, bid gij al dus, onze Vader. Dat slaat in als een bom. En weet u waarom? Tot dan toe was het zo dat de Bijbel, daar zeggen we van, we hebben het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament zijn de boeken die geschreven zijn, geïnspireerd door Gods Heilige Geest, naar de dood en opstanding en de hemelvaart van de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus sprak, was alleen het Oude Testament. Er waren 39 boeken. Die waren ter beschikking. Van Genesis tot Malachi. Het zijn 39 boeken. En in dat Oude Testament, van al die boeken, die 39 boeken die geschreven zijn over een periode van 1300 jaar. 1300 jaar. Mozes begon met de eerste 5 boeken bij de uittocht uit Egypte. Dat was ongeveer 1300 jaar voor de geboorte van Jezus Christus. Over die periode van 1300 jaar waren die boeken geschreven. Wel geteld, 8 keer kon ik vinden, 8 keer, dat er sprake is dat God Vader is. 8 keer. Over 1300 jaar in 39 boeken. En dan zegt hij, als gij bidt, bid dan als volgt. Onze Vader. En als je alleen al in het Johannesevangelie kijkt, of laat ik eerst zeggen, in het Oude Testament was het zo dat God zich openbaarde, het karakter van God werd geopenbaard als Yahweh. Ik ben die ik ben. De Eeuwige. Hij werd geopenbaard in het Oude Testament als de Heere, de Allerhoogste. Een andere naam van God is de Heere, de Almachtige. Of een andere naam van God is de Heere is overwinnaar. Of de Heere is vrede. Zo werd God, openbaarde zich in al die namen. Heel veel namen vind je in het Oude Testament. De Heere zal voorzien. Een andere naam. Waarin God zich openbaarde met zijn karakter. Maar 8 keer moet je zoeken en dan vind je het vaderschap van God. En dan komt de Heer Jezus en in het evangelie van Johannes, ik heb het eens nageteld via de concordantie, vind je 99 keer, alleen in het Johannes evangelie, dat Jezus God openbaart als de Vader. Als de Vader. In Johannes 1 vers 18, dan begint het evangelie van Johannes, laat die tekst maar even zien. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem van de Vader is, die heeft hem doen kennen. Het is Jezus die God ons doet kennen als Vader. En dat is moeilijk. Soms is dat moeilijk. Waarom is dat moeilijk? Er zijn aardse vaders die het beeld vertroebelen van de hemelse Vader. Er zijn aardse vaders die mishandelen. Die uitbuiten. Die manipuleren. En weet je, deze week heb ik nog een zoon van ons die studeert in Leuven. Is begonnen met een studie en dan hadden we wat mailverkeer. En ik vertelde waar ik zo mee bezig ben. Hij mailde me ook waar hij zo mee bezig was. Maar ik mailde hem dat ik zo bezig was met deze prediking van vanmorgen over het vaderschap. En ik schreef hem, ik hoop dat ik een beeld geef van vader, van een hemelse vader. Dat ik in ieder geval als de kinderen met me omgaan en de kinderen naar me kijken, dat ik iets kan laten zien. Ik weet dat het maar iets is, maar ik bid dat ik iets kan laten zien van het vaderschap van God. Van trouw. Van liefde. Van vergeving. Als ze moeilijk hebben, troost. Maar vaak is dat niet zo. Regelmatig komen we in de pastoraat mensen tegen die gewoon diepe wonden hebben geslagen gekregen doordat ze werden afgewezen of misbruikt. Of dat er altijd meer gevraagd werd. Het was nooit goed genoeg. Altijd meer. Dan zie je dat als mensen tot geloof komen, dan neem je dat mee. Dan vertroebelt dat het vaderschap van God. Het vertroebelt het beeld. Ik stond dus op straat, is al jaren geleden. En ik dacht goed te doen, er kwam zo'n kereltje van 12, 13 jaar. En we kwamen zo in een gesprek. En toen wilde ik hem iets vertellen over God. Zegt hij, van God wil ik niks weten. Ik zeg, ja, maar God is je vader. Hij zegt, als die zo is als mijn ouwe, dan wil ik er helemaal niks van weten. Maar het is zo bijzonder dat God zich openbaart als onze vader. Het bijzonder is ook dat God, dat hij zegt, dat de Heer Jezus zegt, onze vader, omdat het iets uitdrukt van die vertrouwelijkheid, van die intimiteit, van die diepe relatie. Weet je, het christelijk geloof, ook vanmorgen als we zo'n kind opdragen, het christelijke geloof is geen geloof van wetten, van geboden, van verboden. Het christelijk geloof is geen religie. Het christelijk geloof is een relatie, waar God een relatie wil aangaan door zijn Zoon Jezus Christus, met ons als mensen. En hij wil dat doen, door zijn Zoon Jezus Christus, om zich te openbaren als vader, een hemelse vader, geen aardse vader, maar een hemelse vader. En als Jezus dan zegt, en hij zegt dan tegen ons van, bid gij dan al dus, dan zegt hij niet, zeg je dan, kom niet bij God en zeg, mijn Vader in de hemel. Hij zegt, onze Vader in de hemel. Ik kom, zoals ik al zei, in een Rooms-Katholiek gezin. En we waren gewoon niet gewend om over het geloof te praten. Misschien kent hij dat zelf ook. In Limburg spreek je eigenlijk niet over het geloof. In Limburg is het zo, in de gezinnen, dat geloof is persoonlijk. Het geloof is privé. Het geloof is een beetje particulier. En privé betekent, als je dat woord opzoekt, dat is privé, als ik iets privé heb, dan betekent dat aan de gemeenschap onttrokken. Aan de gemeenschap onttrokken, dat is het woord wat privé betekent. Aan de gemeenschap onttrokken. Maar Jezus laat in deze woorden zien dat het niet iets is van mij. Mijn geloof, mijn vader. Dat je thuis je geloof kunt beleven voor de buis. Dat je naar een EO-programma kijkt of een dienst, hoe goed dat het ook is om daarnaar te kijken. Maar dat is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat je thuis alleen je geloof beoefent. Natuurlijk, het gaat om die intimiteit en die relatie met God. Maar als Jezus zegt, bid onze Vader, dan legt hij daarin dat je deel hebt van een gezin met één vader. Met één vader. En dat je in een plaatselijk gezin eigenlijk deel hebt zoals ik hoop dat hij iets proeft. Dat we samen ook iets proeven wat betekent wat een groot voorrecht het is om deel uit te maken van een geestelijk plaatselijk gezin. Omdat het daar is waar je beleeft onze vader. Je kunt niet thuis mijn vader en het onze vader beleven. Het is iets wat we gemeenschappelijk, wat God, de Heer Jezus, gemeenschappelijk heeft gebracht. En dan kom je in zo'n gezin met die vader. Met de vader, onze vader. En dan leer je, we hebben hier huisregels. We hebben de huisregels dat we willen leren, dat we elkaar willen vergeven. Dat we elkaar willen liefhebben. Dat we elkaar op de bres willen gaan staan. Dat we voor elkaar willen bidden. En dat we elkaar willen verdragen. Zoals het in een gezin geoefend wordt. Als je in je gezin deze prachtige waardes van vergeving en liefde, van bidden en elkaar verdragen. En dan komt er een hele bijzondere structuur in dit gebed. Die structuur is aangegeven door drie woorden. U, ons, want. U, ons, want. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Wat daar eigenlijk staat, dat is de volgende sheet. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Wat daar eigenlijk staat is, uw naam moet geheiligd worden. Uw koninkrijk moet komen. Uw wil moet geschieden. En wat daaruit blijkt is dat het alleen maar om God gaat. U. Om u. Om u het wel. Het gebed, het Onze Vader, dat is in eerste instantie op God gericht. Uw naam worden geheiligd. En als we dan, zeg maar, dat is een beetje de afronding van de preek al, omwille van de tijd. Maar ik denk dat we genoeg stof hebben om na te denken. Als het gaat om uw wil geschieden, dan waar begint dat? Waar begint uw wil geschieden? Uw wil geschieden begint niet in Nederland. Uw wil geschieden begint ook niet in Limburg. Uw wil geschieden begint ook niet in Roermond. Uw wil geschieden begint bij u. Bij jou, bij mij. We denken soms, als we dat gebed denken, uw wil geschieden. En we leggen het buiten ons om. Ik weet niet of u dat ook kent. Dat je zegt, uw wil geschieden. En dan bid ik dat het om me heen gebeurt. Maar het gaat, uw wil geschieden begint bij mij. En dat betekent eigenlijk, uw wil geschieden in de relatie met mij en God. Uw wil geschieden. Dat u mijn vader bent. Dat ik u zie als vader, dat ik een kind ben van u. U wil geschieden in mijn huwelijk. U wil geschieden in de relatie met mijn kinderen. U wil geschieden met mijn collega's. In relaties. U wil geschieden in relaties. Zoals ik al zei, in het christelijk geloof gaat het veel om relaties. Om de relatie met de Heer is God. Relatie met zijn zoon. Relaties met je vrouw. Je kinderen. De relaties. U wil geschieden in mijn relaties. En dan is het zo bijzonder. Dat als we dan zeggen. U wil geschieden. Dan is dit niet. En nu moet u goed opletten. Dan is dit niet door veel in de Bijbel te lezen. Dat u de wil van God kunt lezen. Of dat u dat in eerste instantie pakt en dan zeg ik van, u wil geschieden, ik ga eens lezen in dit boek, hoe de wil van God eigenlijk in elkaar zit. U wil geschieden, dat is eigenlijk gebaseerd op een andere basis, waar Gods woord ons wel ontzettend mee helpt en verdiept. Als ik wil weten wat de wil van mijn vrouw is, wat ze fijn vindt, en hoe ik in de relatie sta, ga ik niet naar het gemeentehuis in Heidhuizen om te kijken wat in het burgerlijk wetboek staat. Om te lezen hoe een huwelijk in elkaar steekt. Wat ik beloofd heb. Ik leer de wensen en de verlangens van mijn vrouw door met haar te leven. En ik lees daarbij ook regelmatig een boek over het huwelijk. Maar het kennen en haar wil kennen, ligt in de relatie. Het ligt dat ik met haar optrek. Als u Gods wil, als u bidt, u wil geschieden, dan ligt dat in de relatie. En dit boek helpt u daarbij om de relatie te ontwikkelen. Om hem te kennen. En kennen in de Bijbel, dat wil eigenlijk zeggen dat je niet van horen zeggen, maar kennen in de Bijbel wil zeggen dat je een intieme relatie hebt en samen leeft. Samen leeft. En als we dan bidden, u wil geschieden, dan gaat het erom dat we God kennen. En vanuit die liefdesrelatie zijn wil ook willen doen in ons leven. En de Bijbel helpt ons daarbij. Maar als je gaat lezen, wat zou God nu willen? A, B, C. Als ik thuis kom en ik zeg, ja, ik was op het gemeentehuis en ik weet nu wat je fijn vindt. Want in het burgerlijk wetboek staat dat ik trouw moet zijn. Ja, dat is niks waard. Dat is nul waard. Maar als ik tegen mijn vrouw zeg, ik heb je lief en ik ben trouw. Dan kan ik dat ook lezen in het burgerlijk wetboek, maar dat is een totaal ander motief. Van daaruit, van die intieme relatie, komt het ons. Geef ons, vergeef ons, leid ons. Dat is zo prachtig, dat je dan ziet dat het in die totale afhankelijkheid is. Die totale afhankelijkheid. En het want, waar het eigenlijk het Onze Vader mee eindigt, is redengevend. Want is redengevend. Want, staat er, van hem is de kracht en de heerlijkheid. Van hem is de kracht. Willen we het onze Vader, wil dat gestalte krijgen in ons leven. En dat we zeggen van, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschieden. Vergeef ons. Geef ons. Leid ons. Dan is dat, omdat God ook de kracht heeft om het in uw leven gestalte te geven. Ik wil zo dadelijk wil ik graag eindigen met een gebed. Maar ik bid dat als jullie zo straks en deze week een boterhammetje eten of een maaltijd nemen, dat je terugdenkt aan deze morgen. En als je het gebed kent, dat je zegt van Heer, wilt u zich aan mij openbaren? Ik wil niet als een huichelaar bidden. Ik wil niet als een geveinsde bidden. Ik wil ook niet als een heiden bidden. Maar ik wil bidden vanuit die relatie, die intimiteit met u. Laten we zo samen even stil zijn. Vader, ik wil zo bidden, als er mensen zijn die moeite hebben met het vaderbeeld, als er mensen vanmorgen hier in ons midden zijn, die het beeld van u als liefhebbende, vergevende en troostende vader, waarbij dit beeld verminkt is, vertroebeld is, door relatie met onze aardse vader, wil ik u bidden dat u komt met die genezende, helende kracht, Heer. Dat we niet bang zijn voor u, maar dat u een hemelse vader bent. Vergevend en liefdevol. Troostend. Ik wil zo bidden voor degenen die u nog niet kennen als vader. Dat u een verlangen opwekt. Een diep verlangen. Dat we zien dat het vacuüm waarin we leven, die leegte die er is, die we proberen te vullen met dingen, met doen, dat dat alleen maar eigenlijk opgevuld kan worden door U. Ik wil bidden, Vader, dat we voor degenen die U kennen als Vader, dat we mogen groeien in diepte in die relatie. Dit alles, Vader, bidden we in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.